Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 22 alweer vandaag. En we willen iedereen die voor het eerst luistert naar onze podcast van harte welkom heten.
En natuurlijk een welkom terug voor alle trouwe luisteraars.
En volg onze podcast ook even via jouw favoriete podcast app. Je krijgt dan meteen een melding zodra er een nieuwe aflevering online staat. Zo mis je dus nooit meer een aflevering.
Nou, en wat wij nou als makers heel leuk vinden, is als je onze podcast even een duimpje omhoog geeft of een 5-sterren review natuurlijk.
Nou, bedankt alvast daarvoor.
Ja. Nou, en vandaag hebben we ook echt weer een bizar verhaal, vind je niet?
Nou, ik vind het eigenlijk gewoon meer een heel zielig verhaal.
Ja, ik lach, maar ik van, Ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik erbij voel. Ik had echt elke keer als ik erover las en over documentaires over zag, ik vond het ook zo zielig. Ik werd er helemaal treurig van eigenlijk. Dus ja, ik hoop, nou ja, misschien dat jullie dat ook wel gaan ervaren, maar het is vooral ook wel een heel bijzonder verhaal.
Ja, het is gewoon... Ja, echt heel zielig.
Ja, ik vond het ook echt heel zielig. Nou, we gaan van dit verhaal terug, een hele tijd terug zelfs in de geschiedenis, want we gaan namelijk terug naar het jaar 1862. En op 5 augustus in 1862 werd Joseph Merrick geboren in Leicestershire, Engeland. Hij was het eerste kind van Joseph Rockley Merrick en Mary Jane Paddington.
Na de geboorte van Joseph kreeg zijn vader en moeder nog een zoon en een dochter. Rond zijn tweede verjaardag begon het uiterlijk van Joseph te veranderen. Hij kreeg aan de rechterkant van zijn gezicht allemaal bulten en er kwamen in een rap tempo dus meer bulten bij.
Ja, dat ging echt heel snel. Dus zijn ouders die gaan met hem naar de dokter en ik denk dat hij lijdt aan de zeldzame aandoening elefantiase. Nou, wat is elefantiase? Wanneer je daaraan lijdt, heb je last van zwellingen op het lichaam. En het wordt dan veroorzaakt door muggen die eitjes van parasitaire wormen bij zich dragen. Dat vond ik zo vies.
Gadverdamme.
Ja, maar die behandeling, weet je hoe lang die duurt?
Nee.
6 jaar.
Dat is wel iets anders dan een kuurtje van 7 dagen.
6 jaar. Nou, dat is eigenlijk heel erg natuurlijk. Wat me ook heel erg verbaasd was dat er dus heel veel mensen vandaag de dag aan die ziekte lijden. In 2017 namelijk waren er meer dan 160 miljoen mensen geïnfecteerd.
Oh my god, allemaal hebben die ook van die gekke bulten.
Nee,
en zo.
Van die 160 miljoen hadden ongeveer 40 miljoen mensen of hebben eigenlijk misvormingen. Of
dat is gewoon 2 keer zoveel als Nederland.
Ja, arbeidsongeschikt. 40 miljoen is veel toch?
Jezus.
Ja.
Dat is,
ja.
Nou, dat is echt superveel.
Ja, ja, dat zal bepaalde gebieden hebben, voorkomen.
Ja, wanneer, misschien Azië en zo.
Nou ja, 6 jaar
Afrika,
behandeling.
Wanneer,
6 jaar pillen aan het slikken.
Maar je hebt toch ook allemaal van die malaria-muggen? Die zijn toch ook veel in Afrika en zo?
Ja, daar word je ook voor ingeënt. Ja. Of malaria-pillen heb je dan, hè? En moet je dan inenten.
Nou, de ouders van Joseph dachten dat hij deze aandoening had, omdat de moeder van Joseph tijdens het zwangerschap aangevallen was door een wilde olifant op een soort praderie.
Nou ja, in die tijd dacht men ook echt dat als zoiets gebeurde, dat dan in de zwangerschap, dat ook direct effect zou hebben op de baby. Ja. Maar Joseph blijkt helemaal geen elefantiaas te hebben, hè? Maar dat weten ze dan nog niet.
Helaas was er in die tijd nog niks te doen aan de aandoening van Joseph. En het uiterlijk van de kleine Joseph werd steeds afwijkender. In de loop van de jaren werd zijn rechterarm groter dan zijn linkerarm. En ook zijn voeten werden enorm groot. Daarnaast had hij plekken van losse, grijzige huiden die over zijn hele lichaam verschenen. Speciaal onderwijs bestond nog niet, dus werd Joseph naar een reguliere school gestuurd. En daar werd hij enorm gepest. Het was zelfs zo erg dat de kinderen hem achtervolgden en hem continu uitscholden.
Ik vond dat zo zielig toen ik dat allemaal las. We zaten hem echt achterna op straat, hè? En ook op school.
Zo sneu.
Ja, hij kan natuurlijk helemaal niks aan doen. Ja, dat is natuurlijk met al het pesten, hè?
Ja.
Het is natuurlijk altijd...
Gewoon heel zielig.
Ja.
En eigenlijk kon hij ook alleen met de leraren praten en zijn moeder.
Ja, maar die band met zijn vader was nooit echt goed geweest, hè?
Maar hij had wel een hele lieve en zorgzame moeder.
Ja, dat las ik ook.
Maar dan is Joseph 11 jaar oud en overlijdt zijn moeder aan een longontsteking. Dat vond ik ook zo sneu.
Ja, 11.
Het is heel jong.
En ook als dat de enige is die dat eigenlijk lief voor je is.
En zijn leraar, maar ja.
Ja, maar die, ja.
Dat heb je natuurlijk ook niet voor altijd.
Nee, en dan zie je ook alleen in een omgeving waarin je dan gepest wordt, heb je leuke leraren. Maar als je dan thuis komt, je hebt gewoon een lieve moeder, dat is toch anders.
Ja. Zijn vader trouwt al snel met een nieuwe vrouw, genaamd Emma. En volgens mij was dat een soort van huishoudster van het gezin, een hulpje. Zij had ook kinderen die bij het gezin van Joseph kwamen wonen. Maar ook zij was totaal niet aardig voor Joseph. Ze zei bijvoorbeeld dat haar eigen kinderen veel knapper waren dan hem en dat soort dingen.
Ja, dat is echt pestgedrag. Hè? Ja. Echt heftig dat je dat als stiefmoeder doet, toch?
Echt zo'n evil stepmom.
Ja, dat komt dan toch weer in die naam, hè?
Mm-hmm.
Nou, toen Joseph 13 jaar oud was, werd hij zo erg gepest op school dat hij daar niet meer naartoe kon. Hij kwam dus thuis te zitten en moest vanaf dat moment gaan werken. Hij begint in een sigarenfabriek als sigarenroller, maar door de gezwellen die steeds groter werden, dus ook op zijn handen, ja, kan hij dit werk na ongeveer 2 jaar niet meer doen.
Lijkt me ook eng als je gewoon je lichaam eigenlijk steeds dikker en groter ziet worden.
Ja, vooral zo aan één kant.
Ja.
En dat je daar, ja, je wordt gewoon gehandicapt.
Ja.
Ja.
Omdat je langzaam denkt van, oh my god.
Dat je niet weet waar het naartoe gaat.
Nee, ja. Heel eng.
Ja, echt heel eng.
Zijn vader helpt hem dan aan een baadje als marskramer. En dit betekent dat je langs de huizen gaat om spullen te verkopen. Echt zo'n ja, straatverkoper idee eigenlijk.
Ja, ik zie dan of zo'n jas, dat ze zo'n jas open doen en hebben ze allemaal vakken en er zitten allemaal spullen in.
Ja.
Of
zo'n rugzak met zo'n heel veel spullen erop.
Ja, zo'n houten ding. Dan heb je zo'n houten soort blad zo. Of
oh ja,
soort...
ja. En dat je daar allemaal, net zoals mensen die gewoon kaartjes verkopen op de markt of zo. Zoiets.
Ja, maar dan zo'n soort houten, met zo'n van die riemen ja, zo. Om ja. En daar dan zo'n kist waar allemaal ja. spullen in zitten, toch? Zo'n ouderwets.
Zoiets kan ook.
Ja.
Joseph probeert fournituren te verkopen. En fournituren zijn dus een soort van allerlei garen, naalden en knopen, et cetera. Dus eigenlijk allemaal dingetjes voor naaien kan gebruiken ja. of zo. Maar dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Mensen zijn bang van hem. Gooi de deur dicht, gaan gillen en jagen hem weg.
Ja, dat vond ik echt zo zielig. En sommigen deden ook gewoon de deur niet open, hè? Als ze zagen dat hij het was, dan liet ze hem gewoon staan.
Heel snel. Probeer gewoon zo. Als super jong kind probeer dan wat, ja.
Maar het is ook niet echt de baan dan, denk ik. Als nee, jij er zo uitziet.
Daar heeft hij waarschijnlijk niet over nagedacht.
Nou, ik denk dat hij gewoon geen keuze had. Hij moest dit van zijn vader doen, hè?
Nee, maar ook die vader misschien niet.
Nou, ik denk wel dat ze erover na hebben gedacht, maar... Dat was denk ik gewoon heel weinig voorhanden in die tijd.
Heel sneu.
Ja.
Ondertussen heeft zijn vader steeds minder met hem. En eigenlijk wil zijn stiefmoeder dat hij het huis verlaat. En ik las dus ook ergens dat hij nog even bij een oom gaat wonen. Maar heel veel meer kon ik daar niet over vinden. Het is niet zo heel veel over bekend helaas.
Ja, het is wel geweest. Het is wel zo.
Ja, het is wel zo. Ja. Maar ik weet niet hoe lang. En...
Nee.
Het is dan 1879. En vanaf dat moment komt Joseph in een werkhuis terecht.
Ja, want in die tijd bestonden namelijk zogenaamde werkhuizen. Maar dat waren eigenlijk meer een soort... Ja, gevangenissen voor werklozen. Hè? Dus je moest heel zwaar werk doen, wat niemand anders wilde of kon. En in ruil daarvoor had je dan een dak boven je hoofd.
Ja, dat is wel sneu, hè? Als dat de enigste optie is.
Ja, het was eigenlijk een soort opvangplek.
Het is wel goed, maar dat ja, het is wel goed dat het bestaat, dat je in ieder geval een onderdak hebt. Maar...
Nou ja, je hebt natuurlijk nu ook nog sociale werkplaatsen en dergelijke. Alleen dit ging veel verder dan dat. Dit was echt heel...
En tegenwoordig heb je natuurlijk ook gewoon voor daklozen heb je gewoon opvangen waar je niks hoeft te doen.
Ja.
Dus je moet natuurlijk wel gewoon... Volgens mij moet je daar wel iets doen, maar...
Ja, volgens mij moest hij echt stenen hakken of zo.
Ja, dat hoef je daar niet te doen.
Nee. Nou, hij wordt dan ook nog geopereerd hè, tijdens die jaren dat hij daar zit. Want daar heeft hij op een gegeven moment heeft hij een uitsteeksel uit zijn mond van zo'n 8 à 9 centimeter. Nou, door dat uitsteeksel kan hij niet meer praten. Hij kan niet meer eten. Dus ja, daar moet iets aan gebeuren. Ja. Dat vond ik ook wel heftig. En ik las sommige stukken schreven over 21 centimeter dat uit zijn mond stak. Maar
oh my god.
Misschien is dat wel op een gegeven moment door de jaren heen ook overdreven. Hè? Dat,
ja, dat kan het steeds heftiger proberen te maken natuurlijk. Maar... Ik hoop voor hen dat het 8 à 9 centimeter was.
Maar het moest in ieder geval weggehaald.
Ja. Joseph's misvormingen nemen in de loop van de jaren steeds verder toe. Tot het punt dat hij niet meer kan werken. En als hij niet meer kan werken, mag hij ook niet meer in het werkhuis blijven. Dus moet hij iets anders bedenken. En hij heeft op dat moment ruim 4 jaar in het werkhuis gezeten. En dus ook zwaar werk gedaan. Joseph bedenkt dat hij dan misschien wel geld kan verdienen met zijn uiterlijk. Hij wordt namelijk nog steeds uitgescholden. En mensen kijken hem na, maken hem belachelijk. Nou, waarom er nou geen geld aan verdienen? Dus zo dacht hij.
Ja.
En dit was dan ook op het moment waarop hij besluit circuseigenaar Sam Thor aan te schrijven. Om te vragen of hij hem te toon wilde stellen. Nou, Sam Thor ziet dat wel zitten. En zo gebeurt dat hij vanaf 8 augustus 1884 wordt aangenomen als een attractie met de naam The Elephant Man. En volgens mij had Joseph die naam zelf bedacht, toch?
Hadden ze volgens mij samen bedacht.
Ja, samen.
Ja.
Thor adverteerde met hem als half een man, half een olifant. En er werd veel geld verdiend aan de klanten die deze freak wilden zien. En aan de verkoop van Merrick's autobiografische pamflet.
Ze toerden door de East Midlands voordat de show voor het winterseizoen in Londen aankwam. En eenmaal in Londen ontmoette hij de showman Tom Norman. Nou, Tom Norman was een zakenman die dus een eigen freakshow had. En hij gaf ook een deel van het geld dat hij verdiende aan die mensen... Dat gaf hij dus ook aan die mensen terug.
Ja.
Dus het was eigenlijk een soort...
In die freakshow optraden.
Ja, het was eigenlijk een soort afspraak, zeg maar.
Ja. Nou, en ik las trouwens dat die Tom dus de oudste was van 17 kinderen. En dat hij zelf ook 10 kinderen had. Doe een feitje tussendoor.
Ja, klopt. 17, echt heel veel. Ja.
Nou, Joseph en Tom worden zakenpartners en richten samen de show The Elephant Man op. Aan de Whitechapel Road in Londen.
Ja, ik vond het eigenlijk best wel een stap, hè. Sowieso, dat je dus... Ik snap dat hij het zo dacht. Van, nou, dan kan ik me beter geld aanverdienen. Maar je moet het ook maar durven, toch?
Ja.
Je hoort toch tentoongesteld. Ook in dat circus
doen,
waar hij eerst in zat. Maar hè, mensen komen om te griezelen, te lachen. Ze gillen als ze je zien. Ze lachen je uit. Ze betalen daarvoor.
Aan de ene kant heel slim, maar wel heftig.
nou wel heftig om die stap te zetten, denk ik.
Ja, het was echt entertainment van die tijd. Ja,
hij zegt, ze moet echt een olifantenhuid hebben. En in zijn geval letterlijk.
Oh, wat heftig. Ja. Het is heel heftig. En die freakshows waren dus ook een soort van lucratieve trekpleister voor circussen die in het midden van de 19e en het begin van de 20e eeuw door het Verenigd Koninkrijk trokken.
Het was eigenlijk echt een soort van entertainment, hè? Een beetje de reality TV van de 19e eeuw. En wat je dan zag in zo'n freakshow, even om uit te leggen. Nou, je zag bijvoorbeeld Siamese tweelingen of harige baby's. Getatoeëerde vrouwen, dat was natuurlijk ook niet dat ook heel raar. Weerwolfjongens, dus die helemaal onder het haar zaten op hun gezicht, maar dan echt helemaal overal. Mannen met een enorm elastische huid, hè, die het helemaal uit konden rekken. Dames met baarden, tweekoppige slangen. Ja, eigenlijk alles waar je naar kon kijken, waar je dus zeg maar over kon verbazen. Maar je moest wel entree betalen. Hè. Dat was eigenlijk een freakshow. We zullen daar ook even een foto van posten. We hebben een hele mooie foto gevonden. Mm-hmm. En dan zie je inderdaad mensen met heel klein hoofd en... Ja, dat is echt gewoon een bekende aandoening. Maar in die tijd wist dat men dat natuurlijk niet. Dus
dat was sneu, hoor.
Ja, dat waren freaks, ja. Ja. Tom Norman, die had ook steeds andere mensen die hij dan een tijdje als publiekstrekker had. Want ja, het moest natuurlijk wel ook vernieuwend. Ja, als wisselendsrij. Ja, het moest natuurlijk wel alles, dan zit hij daar maar. En al heeft op een gegeven moment iedereen het wel gezien. Nou, toen hij met de Elephant Man begon, hing hij buiten zijn winkel een groot doek. En er was een, zeg maar, ook een schildering op. Dus dan zag je ook iemand die zeg maar half mens en half olifant was. En daaromheen zag je dan zo'n soort jungle geschilderd. Echt zo van, nou, dat is... Nou, heel bijzonder. En die Norman die stond dan buiten om de klanten te verleiden naar zijn winkel te komen. Om Joseph te zien en anderen. En dan zei hij, en ik citeer. Dames en heren, ik wil u graag voorstellen aan Mr. Joseph Merrick, de olifantenman. Voordat u dat doet, wil ik u vragen u voor te bereiden. Zet u zelf schrap om te getuige te zijn van iemand die waarschijnlijk de meest opmerkelijke mens is die ooit de adem van het leven heeft gehaald. Heftig toch?
Zo dat elke keer hoort.
Over jou.
Ja.
Ja, maar goed, het was een afspraak, hè?
Ja, maar alsnog heel heftig.
Nou ja, misschien is het wel goed om even uit te leggen hoe hij er nou uitzag. Want Mees, je hebt een foto van je, hè? Kun jij nou eens beschrijven voor de luisteraars hoe die Joseph eruit zag?
Om te beginnen stond hij scheef en hij had aparte proporties. Dus één groter been, één grotere arm. Daarnaast had hij heel veel zwellingen. Eigenlijk een soort tumoren op zijn huid. Er groeiden eigenlijk overal gezwellen. Zijn hoofd was vervormd en door alle tumoren in zijn gezicht kon hij niet meer goed praten.
Nee, dat praten was echt een ding, want het was helemaal scheef. Ja. Hè? Aan de ene kant had allemaal soort hele grote bult op zijn hoofd.
Hij had ook
zo'n
botgroei in zijn mond extra, waardoor dus ook niet kon praten.
Ja, we hebben zo'n documentaire nog gezien, hè? Althans stukken ervan, want de hele documentaire konden we niet meer vinden. Maar we konden wel stukken vinden van de documentaire op Discovery. En dan proberen ze ook na te bootsen door middel van de schedel en dergelijke en NCT-scans en MRI's. Dan kunnen ze precies zien eigenlijk met allerlei 3D-tekeningen hoe dat zeg maar bij Joseph in elkaar zat.
Ja, hoe nou, om het zoveel, zo realistisch mogelijk
te maken. Ja, dan gaan ze allemaal dingen in die mond stoppen en ze gaan met tape ze iemand helemaal zo afplakken. En dan klinkt hij uiteindelijk ook echt als deze persoon, hè?
Ja.
Dat vond ik zo
knap dat ze het zo na kunnen maken.
Ja. Nou, die Joseph had ook nog een hele grijze huidskleur. Daarom kwam er natuurlijk de naam vandaan. Maar hij had ook een hele vieze geur om zich heen hangen, hè? Waar hij niks aan kon doen.
Dat was wel sneu.
Ja.
En die schijnt dus echt vreselijk zijn geweest, hè? Maar daar kon hij gewoon niks aan doen. Het kwam echt door zijn ziekte.
Ja, ja dat was, maar dat was wel heel heftig.
Ja. Nou, hij werkte dus uiteindelijk samen met Tom. Ze deelden inkomsten, dat leek allemaal koek en ei. Maar ook hier had Joseph het heel zwaar, want hij werd constant lastiggevallen door menigte mensen. En dat werd uiteindelijk zo erg dat hij een cape en een sluier moest dragen om zijn misvormingen te verbergen. Dus droeg hij een lange zwarte mantel en een soort masker van stof waarbij zijn gehele gezicht verborgen was. En hij liep ook nog met een soort stok, dus hij zag er ook best wel vreemd uit.
Nou, het was echt zo'n verschijning, want als je hem zag lopen, zag je dus een man in het zwart, met een zwarte cape tot op de grond, zo'n hele grote mantel.
Ja.
En hij had het was eigenlijk een soort pet, vond ik, met een klep. En dan daarvoor een hele groot stuk stof, wat heel zijn gezicht. En dan had hij dan een klein uitsparing in, waardoor hij kon kijken. Maar als je dat zag lopen, zijn hoofd, ja, dat was, weet je, dat het zag allemaal gek uit. Dus je ziet iemand lopen die helemaal bedekt is. En dat ziet er zeker 's avonds best wel eng uit.
Ja,
als je toch?
Ja, iedereen is natuurlijk benieuwd. Ja. Dan ook.
Nou, behalve mensen die kwamen kijken naar de freakshow, was er ook een ander soort publiek dat hij aantrok. Want de Curiosa-winkel waar Joseph optrad, lag namelijk recht tegenover het London Hospital. En er waren heel veel medische studenten en artsen geïnteresseerd in deze zeldzame aandoening.
En onder deze mensen was een chirurg genaamd Frederick Treves. Nou, Treves studeerde in de jaren 1870 aan het London Hospital Medical College en was een reizende ster in de medische wereld. Hij wilde Joseph graag in het echt zien en loopt op een dag naar de overkant van de straat. Maar de freakshow is op dat moment helaas gesloten, dus betaalt hij Tom wat extra geld, zodat hij een privé ontmoeting kan krijgen met Joseph. Hij vraagt dan ook of Joseph naar het ziekenhuis wil komen, zodat hij hem kan onderzoeken. Daarbij geeft hij zijn visitekaartje en dat kan Joseph dan laten zien aan het personeel van het ziekenhuis, zodat hij zeker binnengelaten zou worden.
Ja, want anders, hij kan natuurlijk heel moeilijk praten.
Nee.
Dan denkt dat ziekenhuis ook van, wie is dit?
Doei.
Nou, later schrijft die Dr. Treves ook nog een boek over Joseph Merrick. En hierin omschrijft hij Joseph dan als volgt op het moment dat hij hem ontmoette. En ik citeer weer. Hij was het walgelijkste exemplaar van de mensheid dat ik ooit had gezien. Nog nooit had ik zo'n gedegradeerde of perverse versie van de mens gezien als deze eenzame figuur. Nou, dat is ook wel hard, hè?
Heel heftig.
Waarom praat je? Ja, dat was gewoon zijn soort objectieve omschrijving als arts.
Ja.
Dat en het was natuurlijk wel een hele andere tijd. Hè? Ik bedoel, iedereen vond het heel normaal om nog naar freakshows te gaan. Dus, maar het is wel hard.
Dat is nog heel, ik vind het wel heel zielig.
Nou, dat je dat echt zo papier zet ook. Ja, ik weet niet. Maar ja, andere tijd. Nou, een dag later gaat Joseph naar Dr. Treves in het ziekenhuis. En die dokter die onderzoekt hem dan en hij meet hem ook op. Hè? Dus hij meet zijn hoofdomtrek. En die is 91 centimeter.
Oh, zoveel.
Ja, dat is gewoon het dubbele van een normaal, eigenlijk normaal gemiddeld hoofd, zeg maar.
Ja.
Nou, zijn rechterpols is 30 centimeter en een van zijn vingers 13 centimeter. En dat is eigenlijk overal minimaal dubbele van normaal.
Dat is echt enorm allemaal.
Ja.
Er zijn natuurlijk meer artsen die Joseph willen zien. En dan vraagt Dr. Treves of Joseph nog een keer wil komen. Maar dan moet hij helemaal naakt in een collegezaal gaan staan, zodat een stuk of 20 artsen naar hem kunnen kijken. Dat doet hij één keer, maar daarna niet meer, omdat hij echt het gevoel had dat hij eigenlijk een dier was in een kooi.
Ja, zo zei hij dat letterlijk. En ik snap dat ook wel. Ik bedoel, en we hebben de film dan ook gezien, hè, ervan. En dan, dat is natuurlijk wel een film, maar dat is ongeveer wel zoals het ging.
Ja.
En dan staat hij daar en dan gaat het gordijn opzij en dan staat hij daar gewoon naakt. En iedereen zit aantekening te maken en te kijken. Ja, dat is wel echt heel erg kwetsbaar, toch?
Ja.
Nou, het is dan inmiddels 1886 en de menselijke freakshows worden vanaf dat moment verboden in het Verenigd Koninkrijk. Nou, Joseph kan zich dan wel aansluiten bij een rondreizend circus dat naar België reist, want daar waren dit soort shows in eerste instantie nog niet verboden. Maar al snel wordt het ook in België verboden. Nou, het circus deed dus hele slechte zaken en uiteindelijk gaat de directeur van het circus met het geld van Joseph vandoor. En het was echt heel veel geld, hè? Dat was namelijk 50 Engelse pond. In die tijd, en als je dat nu zou omrekenen, dan zou je ongeveer op 6900 Engelse pond uitkomen. En dat is ruim 8000 euro.
Echt heel veel.
Dat had hij gewoon gespaard.
Hij zou een rijke tata. Hij gaf ook gewoon natuurlijk niks uit waarschijnlijk, maar...
Ik denk niet dat hij heel veel uitgaf. Nee.
Hij is nogal rijk.
Ja.
Nou, begooid en eenzaam in een land waar zijn uiterlijk mensen schrik aanjoeg en niemand Engels sprak, belandde Joseph Merrick in de goot. Hij had geen eten, geen slaapplaats en hij wist niet hoe hij thuis moest komen. Maar dan ineens duikt die directeur op en als hij ziet hoe Joseph eraan toe is, koopt hij een treinkaartje voor hem naar Oostende, waar hij de boot naar Londen kan nemen.
Ja, die koopt dus eigenlijk van het geld dat hij gestolen heeft van Joseph even een kaartje voor Joseph. Dat is ook raar, toch?
Heel raar, waarom zou
je
het dan stelen?
Ik stel je geld, maar hier heb je wel en dan kom ik je tegen en dan, nou, hier heb je, kom maar, je krijgt wel iets terug voor een kaartje.
Heel raar.
Ja, nou ja, aan de andere kant wel beter. Dat hij in ieder geval weer
wel
op weg komt.
Naar Londen kan.
Maar het is wel heel vreemd.
Het is heel, ja. Heel het haar is zo apart.
Ja.
Maar die reis is ook echt een nachtmerrie. In de trein werd hij uitgejouwd en achterna gezeten. Maar ook de kapitein van de veerpont naar Londen weigert hem aan boord te laten vanwege de andere gasten. Uiteindelijk lukt het hem toch om aan boord van een schip te komen in Antwerpen. En eenmaal in Dover pakt hij vervolgens de trein voor het laatste stukje naar Londen.
Maar zodra hij op het station aankomt, ook nog in de ochtendspit, ontstaat er eigenlijk meteen een chaos. Hè? Want hij valt natuurlijk ontzettend op met zijn aparte lichaam, zijn masker, zijn cape. Dus die mensen gaan massaal naar deze man kijken. En dan wordt hij echt achterna gezeten. Hè? Dus steeds meer mensen en dat valt natuurlijk op. En die hele mensenmassa die drijft hem uiteindelijk in een hoek.
Ja, wel sneu. Hè? Dan zie je helemaal zo'n man voor me die ziek is, bronchitis heeft. Misschien wel koorts. En dan probeert hij gewoon om hulp te vragen en niemand die hem verstaat. Wat moet je dan doen?
Ja, nou, daar zit ook die scène zit natuurlijk ook in de film. En die kun je ook terugvinden op YouTube, ja. Hè? Alleen dat stukje. Maar dat is zo heftig.
Heel zielig.
Oh, dan breekt je hart gewoon als je die man ziet.
Ja.
Ja. Nou, wat dan? Ja, hij kon niks meer.
Nee, hij kan gewoon niks meer.
Nee.
Wonder boven wonder had hij nog wel eens visitekaartje van Dr. Treves. Dus hij laat het visitekaartje aan de politie zien, want die is er inmiddels ook bijgekomen. De politie belt met Dr. Treves en Joseph wordt vervolgens naar het London Hospital gebracht voor behandeling. Nu Merrick in het ziekenhuis is opgenomen, had Treves de tijd om hem grondiger te onderzoeken. Hij ontdekte dat de lichamelijke conditie van Merrick de afgelopen 2 jaar achteruit was gegaan en dat hij door zijn misvormingen invalide was geworden. Treves vermoedde ook dat Merrick een hartaandoening had en nog maar een paar jaar te leven zou hebben. Merrick's algemene gezondheid verbeterde in de maanden die volgden onder de zorg van het ziekenhuispersoneel. Hoewel sommige verpleegkundigen aanvankelijk bang waren van hem, raakten ze uiteindelijk aan hem gewend.
Ja, Dat klopt.
Je ziet dat je gewoon aan iemand gewend moet. Dat er gewoon iemand aan je moet wennen.
Ja, maar dat snap ik wel. Als je hem voor het eerst ziet, dan denk je, wow, wat is dit? Dat snap ik wel. Maar wel heel mooi dat iedereen uiteindelijk gewoon voor hem zorgde. Ja. Hij werd daar echt opgenomen, hè?
Ja, zo beter.
Nou, Francis Carr Gom, de voorzitter van het ziekenhuiscomité, had Treves gesteund om te zeggen van, nou, je mag Merrick opnemen. Maar na 5 maanden dat Merrick daar is, dat Joseph daar is, ja, wordt eigenlijk wel duidelijk dat Joseph voor altijd in het ziekenhuis zou moeten blijven. Dus wat doet die voorzitter? Die neemt contact op met andere instellingen en ziekenhuizen die beter geschikt zijn eigenlijk om chronische gevallen te verzorgen. Maar niemand wil Merrick opnemen. Hè? Ze willen eigenlijk gewoon, dat willen, niemand wil dat. Nou, maar dat kost natuurlijk ontzettend veel geld om die chronische zorg te bekostigen. Dus stuurt Com vervolgens een brief naar de krant, de Times, om donaties te vragen. Deze brief werd geplaatst op 4 december 1886. En eigenlijk was het een soort crowdfunding-actie, ja, toch?
Je kan die brief dus ook nog online vinden op lettersofnote.com. En hij staat dus gewoon
ja, dat
echt
was,
die brief.
Ja, dat klopt. En dat is heel leuk. En dat is gewoon niet meer handgeschreven, wel gewoon getypt.
Nee, wel getypt.
Maar het is wel heel leuk om te lezen wat hij dan precies zei. Het
is wel heel interessant om even te zien.
Ja, hij vraagt om geld eigenlijk aan iedereen.
Ja. Binnen een week hadden ze genoeg geld ingezameld om Merrick levenslang te verzorgen.
Ja, binnen een week? Levenslang? Nou, dat vond ik wel echt heel mooi.
Hadden we dus ook verteld dat het voor Merrick was? Of gewoon...
Ja, alles. Stond helemaal in. Er was gewoon echt letterlijk geschreven dat hij niet meer... Hij kon natuurlijk niet naar een workhouse. En niet zo'n werkhuis, daar kon hij niet naartoe, want hij kon niet werken.
Niemand wist natuurlijk hoe hij eruit ziet.
Hij wist dat hij maar een paar jaar te leven had. Dus ze moesten echt gewoon voor hem zorgen. Hij kon niet op straat leven natuurlijk. Niemand kon niet meer voor zichzelf zorgen. Nee. En dat stond er allemaal in. Heel zijn geschiedenis stond er eigenlijk in.
Zo lief.
Ja, hij was heel bijzonder.
Nou, supergoed nieuws natuurlijk. Er werd van de zolder naar de kelder verplaatst, waar hij 2 kamers kon betrekken die aan een kleine binnenplaats grensden. De kamers werden aangepast en ingericht op maat van Merrick, met een speciaal geconstrueerd bed en, op instructie van Treves, geen spiegels. Dus John kreeg daar eigenlijk gewoon zijn eigen woning. Wel fijn, toch?
Ja, super fijn. Ik vond het wel echt heel bijzonder. Nou, ook dat iets meer ruimte krijgt dan een zolderkamertje.
Ja, dat is wel beter.
Ja. Was natuurlijk al wel fijn dat hij opgenomen was, maar nu wordt hij echt gezien als mens, denk ik dan.
Ja.
Nou, op 21 mei 1887 komen prins en prinses van Wales naar het ziekenhuis om 2 nieuwe gebouwen officieel te openen. En het koninklijke gezelschap die ontmoet ook Joseph in zijn kamer. En de prinses die stuurt hem vervolgens ook elk jaar een kerstkaart. Dat vond ik ook wel leuk.
Dat is ook al heel lief, hè?
Ja. Nou, en omdat die prinses zo vriendelijk is en zo geïnteresseerd, hè, dat komt natuurlijk ook in de krant en dergelijke, dat zorgt er ook voor dat andere leden van de hogere klasse hem ook steeds meer accepteren. Uiteindelijk wordt hij zelfs een favoriet van koningin Victoria. Nou, die Merrick die raakt gewend aan zijn nieuwe leven in het London Hospital. En Treves, die bezocht hem dagelijks. Hè? Die bracht ook elke zondag een paar uur met hem door. En elke dag kwam hij dan wat korter. En omdat Merrick nu iemand had gevonden die zijn spraak begreep, die hem dus kon verstaan, vond hij het ook heel fijn om echt lange gesprekken te voeren.
Dat is
met
wel lief.
Ja, dat vond ik ook.
Nou, het duurde dan ook niet lang voordat Treves realiseerde dat Merrick, in tegenstelling tot zijn eerste indrukken, niet verstandelijk gehandicapt was. Treves merkte op dat Merrick erg gevoelig was en gemakkelijk zijn emoties toonde. Ook was het een hele intelligente man.
Ja.
En Joseph hield dus ook erg van gebouwen van karton namaken. En hiervan is ook nog een kerk die hij maakte bewaard gebleven. En ook schreef hij graag gedichten en hield van het contact met andere mensen. Maar dit waren altijd mannen.
Ja, en hij wilde heel graag een keer contact met vrouwen. Ja, vrouwen die ontmoetten, die walgden van zijn uiterlijk. Hè? Die waren bang voor hem,
heel
die
zielig,
renden weg.
Hoor.
Ja, heel zielig. Maar het was een hele lieve man. Dus wat die Treves doet, die vraagt aan een vriendin van hem of ze Merrick zou willen ontmoeten. Nou, zij stemt toe. En die Treves zegt, die waarschuwt haar wel. Hè, van let op, hij ziet er zo uit. En ja, schrik daar niet van. Nou, zij prima. Zij gaat naar binnen voor een kennismaking. En het was best een korte kennismaking. Omdat die Merrick, die werd echt overmand door zijn emoties. Ja. Hè, die kon het niet aan. Dat vond ik eigenlijk ook wel heel zielig. Nou, hij vertelde later ook dan aan Treves dat zij de eerste vrouw was die ooit naar hem geglimlacht had en hem de hand had geschud
zo
in zijn
zielig
leven. Nou, ze blijven dan ook contact houden. En een brief die Merrick aan haar heeft gestuurd, dat is ook de enige bewaarde brief van Joseph Merrick.
Ja. Hij ontmoette ook andere vrouwen tijdens zijn leven in het ziekenhuis en leek ze allemaal te mogen. Joseph hoopte dat hij ooit in een blinde instituut zou kunnen gaan wonen, waar een vrouw zou kunnen ontmoeten die zijn misvormingen niet kon zien.
Nee.
Maar dat gebeurde niet, hè?
Nee, hij is nooit verplaatst. Maar dat hoopte hij
dat
wel.
Dat is ook zo zielig, hè?
Ja, maar ik denk dan ook, als jij blind bent, dan ga je ook voelen aan elkaars gezicht, toch?
Ja.
Dus dan, ja, had je dat ook gevoeld? Dat
het is ook anders, dat zo'n man zo moet lijden.
Maar wel de liefde gedachte dat hij denkt, als ze me nou niet zien, dan... Hè? Maar, ja.
Heel sneu.
Ja, het was eigenlijk heel, ik vond het ook zo treurig eigenlijk. Maar ook wel, ja, het is ook wel een mooi verhaal. Nou, Joseph die krijgt ook ieder jaar de mogelijkheid op vakantie te gaan. En ze reserveren dan een hele treincoupé voor hem, zodat hij dus echt rustig kan reizen. En dan verblijft hij 6 weken op een landgoed, waar hij dan wandelingen maakt in de bossen. Hij plukt wilde bloemen. Hij ontmoet daar ook verschillende mensen. En die omschrijven hem ook eigenlijk allemaal als een hele interessante, intelligente man. En Joseph is wel altijd weer blij als hij na de vakantie weer terug kan naar het ziekenhuis. Ja, maar dat schattig, heb je zelf, hè? Ook nog, ja, na vakantie. Toch vaak?
Thuis.
Ja, je wilt nooit weg. Maar als je dan eenmaal zover is en het moet en je komt weer, denk je, oh, het is ook wel weer lekker, mijn eigen bed. En mijn, ja,
dat
eigen...
is zijn huis natuurlijk, gewoon dat ziekenhuis.
Ja, maar dat hebben heel veel mensen natuurlijk.
Ja.
Ja.
Merrick's toestand verslechtert echter wel geleidelijk tijdens zijn 4 jaar in het London Hospital. Hij heeft veel zorg nodig van het verplegend personeel en brengt een groot deel van de tijd door in zijn bed of zittend in zijn kamer, omdat hij ook steeds minder energie heeft. Zijn gezichtsafwijkingen blijven groeien en zijn hoofd wordt steeds groter en groter. Op 11 april 1890 brengt Dr. Treves zijn dagelijkse bezoekje aan Joseph. Maar wanneer hij zijn kamer binnenloopt, ligt Joseph dood in zijn bed.
Nou, na de autopsie wordt door lijkschouwer vastgesteld dat Joseph is gestorven aan ontwrichte nekwervels, die waarschijnlijk zijn wervelslagader heeft doorgesneden eigenlijk, hè? Want Joseph die moest namelijk altijd rechtop slapen, omdat zijn hoofd zo groot was. En had hij zijn knieën opgetrokken en zijn hoofd die rustte dan eigenlijk op zijn knieën. Nou, en Joseph die werd slechts 17
jaar
oud.
Heel jong.
Ja.
Dr. Merrick denkt dat Joseph net als alle andere mensen een keer liggend wilde slapen en dat dat een vertaal is geworden.
Ja, dat was ook zijn grote wens.
Ja.
Hij wilde gewoon één keertje zijn zoals andere mensen, dus ook een keer normaal kunnen slapen.
Heel sneu.
Nou, Merrick die krijgt geen begrafenis. In plaats daarvan worden eigenlijk alle delen van zijn lichaam bewaard voor studie. Treves ontleed dan ook het lichaam, neemt gipsafgietsels van Merrick's hoofd en ledematen. En ja, eigenlijk alles, er wordt, zeg maar, er vindt geen standaard begrafenis, nee, plaats. Maar hij heeft natuurlijk ook niet echt familie meer. Ja, volgens mijn oom nog wel, maar ja. Nou, hij neemt ook huidmonsters en maakt het skelet helemaal compleet, hè? Dus dat reconstrueert hij helemaal weer. Nou, die huidmonsters die gaan later wel verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het skelet is opgenomen in de pathologiecollectie van het Royal London Hospital. En het skelet van Merrick wordt niet publiekelijk tentoongesteld. Maar zijn overblijfselen worden wel bewaard in een glazen kast in een privékamer van de universiteit. En kunnen op afspraak worden bekeken door medische studenten en professionals. En dat is eigenlijk zoals het nog steeds is.
Ja. Op 5 mei 2019 ontdekt auteur Joe Fergor McGovin dat het zachte weefsel van Merrick begraven is op de City of London Cemetery. Daar is ook dus een nieuwsbericht van terug te zien.
Ja, dat is nog, kun je gewoon op YouTube vinden, inderdaad. Nou, die Francis Combe, diegene die toen een brief schreef naar de Times om geld in te zamelen, die heeft na het overlijden van Joseph nog een brief geschreven naar de krant. En die wordt ook geplaatst. En daarin vertelt hij eigenlijk dat Joseph overleden is. Maar hij vertelt ook wat ze allemaal in die jaren hebben gedaan met alle donaties. He, zo vertelt hij hoe hij leefde, wat hij deed in zijn vrije tijd. Ja, eigenlijk best wel netjes, toch? Ja. En ook deze brieven dus nog online terug te vinden.
Ja, alle twee die brieven staan op dezelfde website.
Ja.
Maar waar leed Joseph nou precies aan? Oorspronkelijk werd dus gedacht dat Joseph Merrick aan elefantiasis leed, maar dat bleek niet helemaal passend. In 1971 wordt opnieuw onderzoek gedaan en wordt gedacht dat hij leed aan neurofibromatose, type 1. Een genetische aandoening die ook bekend staat als de ziekte van Recklinghausen.
Ja, maar dat blijkt niet zo te zijn. En pas in 1986 werd vermoed dat hij het Porteus-syndroom heeft. En dat is eigenlijk een zeer zeldzame aangeboren aandoening, die ook bekend staat als het Wiedemann-syndroom. En dat is dan genoemd naar de Duitse kinderarts Hans Rudolf Wiedemann. En de aandoening werd ook pas in 1979 ontdekt.
Heel laat, hè?
Ja, dus ze hebben ze nog helemaal niet kunnen weten toen.
Nee, is 35 jaar oud pas of zo.
Ja, 100 jaar later.
Ja.
Ja.
Bij iemand met het Proteus-syndroom groeien bepaalde delen van het lichaam te hard. Bijvoorbeeld de huid, de botten, de bloedvaten, het vetweefsel, de hersenen en de zenuw. Alles wat eigenlijk kan groeien, kan te hard groeien.
Ja.
Proteus-syndroom is een aangeboren aandoening.
Nou, ik heb even gegoogeld en dan zie je foto's van mensen die dit syndroom dus nu hebben. En dan zie je echt wel dat hij hieraan geleden moet hebben. Dat is heel, ja, het is zeldzaam, maar de foto's die je ervan ziet, dat lijkt echt precies hierop. En een ander bijzonder feitje. Het verhaal gaat dat Michael Jackson in 1987 probeerde om de botten van Merrick te kopen van het Royal London Hospital. En Michael Jackson die zegt ook van ja, dat is echt totaal onzin natuurlijk. Maar daar gingen al heel veel roddels natuurlijk altijd over Michael Jackson. En dan laat hij zelfs in zijn videoclip van Leave Me Alone uit 1989, laat hij zelfs een stukje zien. Dan zie je de poster van de Elephant Man. En je ziet hem op een gegeven moment ook dansen met een skelet.
Ja.
En dat, ja, je ziet eigenlijk heel duidelijk dat dat het skelet is van de Elephant Man. Dus hij maakt eigenlijk gewoon heel die roddel belachelijk. Maar wel heel, ja, wie bedenkt dat dan weer zoiets? Waarom zou Michael Jackson dat skelet willen kopen?
Ja, te geld te veel, hè?
Ja, nee, maar hij zegt zelf natuurlijk ook, dat is totale onzin.
Ja, logisch.
Maar het is wel heel bijzonder, ik had het natuurlijk nooit gezien. Maar nu je dan die clip terug gaat kijken, denk je, oh ja.
Ja, daar ken je toch al je dingen.
Ja.
Er is ook lang een klein museumpje geweest in het Royal London Hospital. En het was een klein museumpje op het ziekenhuisterrein in het voormalige crypte van de kerk. En het bevatte verschillende voorwerpen met betrekking tot Joseph, waaronder zijn iconische mantel en kap en een replica op ware grootte van zijn skelet. Maar ook de kerk van karton die hij maakte en het gedicht dat hij schreef. Deze voorwerpen uit het museum liggen nu opgeslagen in de archieven, maar zijn nog wel toegankelijk voor onderzoek.
Ja, en wij hebben zelf ook de film Elephant Man gezien, een film uit 1982... En dan zie je nog een hele jonge Anthony Hopkins. Die speelt daar dan de rol van Dr. Treves. Ik vond het wel een hele mooie film. Toch?
Ja.
Heel die sfeer.
Het is wel mooi zwart-wit natuurlijk.
Ja.
Het is wel een mooie betekenis.
Nou, je ziet heel erg de sfeer van die tijd. En ik vond dat ze eigenlijk ook Joseph, hij heet dan John. En ze hebben wel een paar dingen veranderd, hè. Hij wordt daar John genoemd.
Ja.
Lijkt wel heel erg.
Hij lijkt heel goed.
Toch? Maar je ziet, het krijgt ook een beetje idee van hoe hij sprak. En die mantel en de zo'n scène.
Als het zo goed nagemaakt.
Ja, het is echt een hele mooie film. Je kunt hem huren op Pathé Thuis.
Pathé Thuis kan je hem huren.
Ja, maar je kunt op YouTube ook stukjes vinden.
YouTube dus kun dan, je bepaalde scènes vinden.
Ja, dat vond ik ook wel leuk. En wat ik ervan begreep is dat hij daar inderdaad John wordt genoemd. Nou, dat klopt dan niet helemaal. Hoewel daar ook nog wel de meningen over verschillen. En die Tom, die eigenaar van die freakshow, die wordt daar uitgebeeld als een hele gemene man, hè? Die Joseph mishandelde en die altijd dronken was. En dat schijnt helemaal niet zo te zijn geweest. Het was gewoon een zakenman.
Ja, maar er is dus nog veel meer te vinden over het leven van Joseph Merrick. Zijn boek over geschreven, documentaires, nou, films. Het is echt ontzettend interessant. En wij plaatsen uiteraard het beeldmateriaal van deze aflevering ook weer op onze Instagram. @bizarreverhalendepodcast. Dus kan je dan zeker even kijken. En de mensen die ons al wat langer volgen weten dat deze foto's er vaak wat later opstaan, maar zeker weten voordat de nieuwe aflevering online staat.
En dan zijn wij alweer aan het einde gekomen van deze aflevering.
Ja, we hopen natuurlijk dat jullie weer met heel veel plezier hebben geluisterd. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.